We slaan vanavond Gods woord in het Nieuwe Testament open. We lezen Handelingen 4, vers 1 tot en met 22.
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hem de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hem en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hem in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen, gij overste des volks, gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u allen kennen, het volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren en ziende de mens bij hem staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen, maar omdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hem, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en ze lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud aan welke dit teken der genezing geschied was.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Handelingen 4. En daarvan vers 12. Handelingen 4, vers 12, dat luidt Gods woord en onze tekst. En de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Dit vers wordt uitgelegd aan de hand van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. Dus Handelingen 4, vers 12 wordt uitgelegd aan de hand van zondag 11. We lezen deze zondag. Zondag 11 van de Heidelberger Catechismus, daar staat, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat wij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Neen zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één. Of, Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben, dat tot hun zaligheid van noden is. Tot zover. Het gaat dus vandaag over twee verschillende namen. Vanmorgen de naam Ichabod, weg is de Heer, eer. En vanavond de naam Jezus, hij zal zijn volk zalig maken. Het thema waaronder vanavond Handelingen 4, vers 12 en zondag 11 worden bepreekt, is de troost van Jezus' naam. De troost van Jezus' naam. Eén naam, één zaligmaker, één God. Eén naam, één zaligmaker en één God. De tekst vanavond, gemeente, verplaatst ons in een rechtszitting. Een rechtszaal. Het Sanhedrin heeft de vergadering bijeengeroepen. De vroege morgen van die dag. Vorige avond zijn Petrus en een aantal andere apostelen gevangen genomen. In de ogen van het Sanhedrin hebben ze een zware misdaad begaan. En daarom wordt er nu een verhoor belegd. En zal zometeen het vonnis ook worden geveld. Het merkwaardige van deze rechtszaak is dat Petrus zelf het bewijs aanlevert. En wat is dat bewijs? Van een mens aan wie God een goed werk heeft verricht. Een kreupele, ze kennen hem in heel Jeruzalem, omdat ze hem dagelijks ontmoeten in een van de tempelpoorten. Het was als het ware iemand waarvan wij zouden zeggen, die behoort nou bij het inventaris van de tempel. Die was op het machtswoord van Petrus op zijn benen gezet. En het kon niemand ontgaan, want deze man ging juichend over het tempelplein, huppelend, God verheerlijkend. Dat trok dus ook de aandacht. En al was het Sanhedrin misschien niet op dat moment aanwezig, het personeel van het Sanhedrin wel, namelijk de tempelpolitie, de tempelbewaking. En ongetwijfeld hebben ze via die informanten en als ook op een andere manier gehoord wat er gebeurd is. En ze waren trouwens ook als de kippen bij om zelf met eigen ogen te zien en te horen wat er precies gebeurd was. Ze treffen daar Petrus aan die in het midden van het volk Gods woord verkondigt. Petrus maakt van de gelegenheid gebruik om tegenover alle mensen die samengestroomd zijn te vertellen, te verkondigen de grote en de machtige daden van de Heer. Het wonder dient de uitbreiding en vermeerdering van Gods koninkrijk in Jeruzalem. Dat loopt helemaal uit de hand. Nog niet eens de toeloop van mensen. Ook nog niet eens de bekering van vele mensen op die ene dag. Vele mensen tot bekering gekomen. Maar het Sanhedrin laat het uit de hand lopen. Men slaat deze apostel in de boeien bergs op in een gevangenis. Omdat de avond is ingevallen over Jeruzalem, besluit men om de volgende morgen een rechtszaak te beleggen. Om in de stilte van de vergaderzaal van het Sanhedrin nauwkeurig te onderzoeken wat er nou precies gebeurd is. En zo begint ook die rechtszaak met de openingsvraag in wat voor naam Petrus dit grote wonder heeft verricht. Er zijn ook getuigen bij, te beginnen bij de kreupelen, die als een bewijs daar staat. Tenminste, die indruk krijg je als je leest hoe dat verloopt in Handelingen 4, dat deze kreupelen die door de Heer is genezen er ook bij is, of hij wordt sprekend en fictief alsof hij er is ingevoerd. In ieder geval, zijn schaduw ligt over de vergadering heen. Petrus gaat dan spreken. Hij ontvangt van de Heilige Geest vrijmoedigheid. Vers 13 ben ik nu. En daarin vervult de Heer Jezus trouwens ook zijn heerlijke belofte die hij aan zijn discipelen had toegezegd, dat ze van tevoren niet hoeven te bedenken wat ze zullen zeggen. God geeft de woorden op dat moment. En daar hoef je trouwens geen apostel voor te zijn. Om met vrijmoedigheid daar de Heer ook om te vragen. Misschien heb je op dit moment een lastige situatie op het werk. Met iemand die je dwars zit omdat je christen bent. Of iemand die verschrikkelijk vloekt. Of in de pauze alleen maar schuine moppen vertelt. En heb je al 10 keer van tevoren bedacht wat je zou gaan zeggen. Laat dat maar gewoon eens los. Dat wat je gaat zeggen. Leg het morgenochtend in het gebed. En God geeft op dat moment ter plekke, de woorden die je mag, moet en durft te zeggen. En God geeft je ook de wijsheid om op de juiste momenten te zwijgen. Petrus hoeft niet te zwijgen, ik word uitgenodigd om te spreken. En hij maakt van deze gelegenheid ook gebruik. En opvallend is dan, gemeente, dat Petrus geen verhaal gaat halen bij het Sanhedrin. Hij wordt niet boos. Wat hebben jullie ons aangedaan? Een nacht in de kerker hebben we gezeten. Weten jullie wat dat betekent? Wat slaat dat trouwens op? We hebben toch deze kreupelen genezen? Waar zijn jullie mee bezig? Ook genade. Om van mensen te blijven houden die je onrecht aandoen. Ik denk dat het geheim daar ligt, gemeente. En ik denk dat ik dan niets te veel zeg. Dat Petrus in die achterliggende avond en nacht ongetwijfeld ook zijn knieën heeft gebogen als hij dat kon. Zijn handen heeft gevouwen als hij dat kon. In ieder geval gebeden heeft tot God voor het Sanhedrin. Laten we dat ook meenemen vanavond. Het is gewoon een hele praktische les. Ik moet denken aan een opmerking van een goede vriend van me. Ik had gedurende een periode in mijn leven ontzettend veel last van iemand. Die voortdurend erop uit was om met laster en leugen je naar beneden te halen. En toen zei die goede vriend tegen me: ga voor hem bidden. Dan ga je anders naar hem kijken. En dat is waar. Ga maar eens voor hem bidden. Dan ga je anders naar iemand kijken. Dan zie je daar een mens. Geschapen voor de eeuwigheid. Die straks zijn leven voor God moet verantwoorden. Petrus is trouwens ook niet bang. Dat zijn we niet gewend van Petrus. We leren hem kennen als een angsthaas. Een man met een grote mond. Maar als het erop aankomt, zet hij het op een loop. En hij heeft al het nodige gezien en meegemaakt. Te beginnen bij zijn eigen meester. Hij staat tegenover, laten we dat vanavond goed voor ogen houden, gemeente. Aan het einde van de preek hoop ik daar nog op terug te komen. Hij staat tegenover de moordenaars. Letterlijk de moordenaars van Jezus uit Nazareth. Hij kent ze, ook van die nacht, toen het Sanhedrin ook bijeen was gekomen, in de zaal van Caïfas. Dezelfde mensen, dezelfde gezicht, dezelfde sfeer, dezelfde haat, dezelfde boosheid. En als de rust zelf, staat Petrus voor deze mensen. Ik moest denken, gemeente, wij kunnen ons dat gewoon niet voorstellen. Wij maken wel eens wat mee, u en ik, omdat we christen zijn of naar de kerk gaan. Maar laten we tegen de achtergrond van deze geschiedenis vanavond ook in het gebed hartelijk de vervolgde kerk opdragen. Vanuit de praktijk weten wat dit betekent. Te staan tegenover moordenaars. In de wetenschap dat er maar iets hoeft te gebeuren. Als zij zijn de volgende. Die worden vermoord. En om dan rustig te blijven. En om dan voor God op te komen. En om dan Gods woord te laten klinken. Ik houd maar bij mezelf, gemeente. En ik denk dat ik dan ook namens meerdere onder ons spreek. Wat hebben wij dan vaak gezwegen, toch? En dan ging het nog niet eens om een rechtbank. Maar dan was het misschien wel je buurman. Maar nu sprak u voor het laatst met hem over de Heere. Petrus staat daar. Hij legt kort uit wat er gebeurd is, in welke kracht en naam hij dit wonder heeft verricht. Hij draait er niet omheen. Hij legt uit wat er die dag tevoren heeft plaatsgevonden, dat hij dit wonder heeft verricht in de naam van de Heere Jezus. En hij voegt er ook nog eens een keer aan toe. En je zou zeggen, als je daar zo al een afstand tegen aankijkt, Petrus, dat dit nou echt in je nadeel die jullie hebben gekruisigd. Maar dan zegt hij geen amen. Dat had hij kunnen doen. Dat was trouwens ook de vraag. Uitleggen door wat kracht je dit hebt gedaan. Maar hij gaat dan verder en ik zit nu vlak bij ons vers, gemeente. Hij opent zijn Bijbeltje, vers 11, en hij citeert Psalm 118. Dat is niet toevallig dat Petrus Psalm 118, die bekende verse die wij zo vaak ook in de berijmde versie zingen, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, hun plaats ontzegd is, tot verbazing der aanschouwers, tot God des hoofds, des hoeks gelegd. Het is niet zonder reden dat Petrus dit vers citeert. Allereerst heeft dat natuurlijk te maken ook met het onderwijs van de Heere Jezus. Meer dan eens kwam dit vers terug in Jezus' prediking, vooral als hij in Jeruzalem was. En het waren nota bene de woorden die door dit Sanhedrin misbruikt werden. De Caiaphas in die nacht om zich heen keek, ook een beetje ten einde raad, omdat er niemand was die iets kon inbrengen tegen Jezus uit Nazareth, stonden daar opeens een paar mannen op en die zeiden, deze heeft gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dat had hij inderdaad gezegd. Maar hij zei toen meer, hij legde ook Psalm 118 uit. Maar Petrus voegt er ook iets aan toe. We moeten niet te snel lezen, gemeente. Ik wil toch even nog een keer rustig dit vers met u lezen, vers 11. Er staat, deze is de steen, dan staat er niet die de bouwlieden veracht hebben, maar die van u, de bouwlieden. En dan moet u weten dat in de tijd van de Heer Jezus, geestelijke leiders in Israël zich bij voorkeur lieten noemen als een bouwman, bouwvakker. Dat was een soort ingeburgerde erenaam. Mensen die al hun tijd en gaven schonken aan de opbouw van Gods dienst onder zijn volk. In geschriften uit Jezus' dagen komt die term vaak voor. Als je zo wordt aangesproken of door het volk tegen jou zo wordt opgezien, dat is nou een van de bouwmannen in deze tijd. Aan hem is de zaak goed toevertrouwd. Hij staat in voor de dienst van de Heere. Dan was dat ook een erenaam. Dan hoorde je daarin respect, waardering en vertrouwen doorklinken. En Petrus draait het hier aan de hand van Psalm 118 om. Ja, jullie noemen jezelf graag bouwlieden. Maar dit hebben jullie gedaan. Steen die Jezus Christus heet. Veracht. Weggeworpen. Dat is in de oren van deze mensengemeente een grove belediging. Notabene aan de hand van de Bijbel worden ze door Petrus op hun plaats gezet. Je noemt je een bouwlied. Maar je breekt alles af. En je denkt dat je een instrument bent in Gods hand. Om Gods koninkrijk onder de mens gestalte te geven. Maar de belangrijkste steen, de hoeksteen, heb je veracht en verworpen. Je hoort in die laatste woorden doorklinken. Zou God dan ook niet jou verwerpen? Maar hij zegt geen amen, hij maakt dan de toepassing, dat is ons vers. Ons vers vanavond is dus een toepassing van Psalm 118 op het Sanhedrin. Schrift, uitleg, toepassing. Schrift, Psalm 118. De uitleg, die bouwlieden bent u. De toepassing die volgt dan. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Geen andere naam. Petrus sluit als het ware af waarmee deze rechtszitting begon. Door wat kracht of door wat naam hebt gij die dit verricht? Wel, zegt Petrus, al uitleggen, die naam is de naam van de Heere Jezus. Jezus de Nazarener, Jezus uit Nazareth. In zijn naam en met zijn kracht hebben we dit wonder verricht. En met zijn volmacht staan wij hier tegenover u en leggen we het woord van God uit. En passen het op u toe. Ook u moet alleen door deze naam zalig worden. Gemeente, voordat ik de tekst in het midden van ons leg, wil ik toch op iets wijzen waar we misschien al luisteren het heel snel aan voorbij kunnen gaan. Als wij geloven dat dit Gods woord is, Handelingen 4 vers 12, er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. En we weten tegelijkertijd dat de helft van Sliedrecht niet aan een kerk of gemeente verbonden is. Dat betekent dat wanneer ze de naam van de Heere Jezus Christus in hun leven niet zullen horen, ze verloren gaan. En de vraag aan ons is, laten we ze zomaar verloren gaan? Laten we die mensen bij u in de flat, bij u in de straat, bij jou op de volleybal, korfbal, die vrouwenochtend, die ochtend in Parkzicht en over Sliedrecht. Maar mensen komen zonder God en zonder woord. Laten we ze zomaar gaan. Laten we ze zomaar verloren gaan. Nee, ik zeg dat vanavond niet met een schuin oog op de evangelisatiecommissie. Evangeliseren begint bij u. Dat is gewoon dat gesprekje over de heg. Die ontmoeting in de lift. Wat koffie drinken bij je buurvrouw. Laten we ze zomaar verloren gaan. Als dit waar is. Ze kunnen, moeten door die ene naam zalig worden. Laten we dan vanavond ook met andere ogen om ons heen gaan kijken. Daar hoef je trouwens geen cursus voor te volgen. Wie dicht bij God leeft, krijgt de woorden van de Heer. Al ben je nog zo verlegen. Al ben je nog zo stil. Je kan dat gewoon vergelijken, jongelui, met je vriend of vriendin. Al ben je het meest stille meisje van heel Sliedrecht. Maar als het gaat om je vriend, dan praat je 100 uit. Zo is het nou ook met de Heere. Wie de Heere Jezus lief heeft, kan gewoon niet over hem zwijgen. Of u zwijgt omdat u hem niet kent. Wat bedoelt Petrus eigenlijk met die woorden? Laten we de tekst vanavond maar eens rustig gaan lezen, gemeente, ook in het licht van zondag 11. Ik wil eerst even de tekst met u lezen. Daar staat: de zaligheid is in geen andere. Met andere woorden, alleen in hem is de zaligheid. Buiten hem is die zaligheid nergens te vinden. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Je hoort hier als het ware trouwens ook het begin van zondag 11. Laten we die zondag maar even erbij gaan pakken, gemeente. Er staat: waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt van al onze zonden. daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Het is dus of hij alleen en hij volkomen. Of niet. Hij alleen. En hij volkomen. Of helemaal niets. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het tweede punt, wil ik u vanavond op één ding wijzen. Op de eenvoud van God. Er zijn er onder ons die zitten dit jaar in hun examenjaar. En je bent daar nu al mee bezig. Je moet allerlei boeken doornemen. Verslagen maken. Tentamens. Er wordt veel van je gevergd. Maar de Heere vraagt vanavond maar één ding. Kun jij tot één tellen? Eén naam. Geen twee, zodat we misschien moeten kiezen. Geen drie, om te voorkomen dat we voorkeur krijgen. Geen tien, zodat we niet weten bij wie we moeten aankloppen. Eén naam. Voor iedereen dezelfde. En u mag bij hem aankomen. Die zijn hart voor een ieder heeft opengesteld. Want die naam is onder de hemel gegeven. En in hem ligt ook een volkomen zaligheid. Ik maak de stap naar het tweede punt. Eén zaligmaker. Wat is nou eigenlijk een zaligmaker? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is heel eenvoudig. Die geeft je een nieuw hart en dan kun je naar de hemel. Nou, dat is de Heer Jezus niet. Die geeft jou geen nieuw hart om naar de hemel te gaan. Ik zou ook eigenlijk niet weten wat jij in de hemel dan moet zoeken. In de hemel is alles vol van God. Dat is de hemel. En als je naar de hemel wilt om de hemel, dan voel jij je niet thuis bij God. Ik wil vanavond heel kort, schrik niet, 10 aspecten voorhouden van deze volkomen zalig maken. Ik kon er meer uit kiezen, maar ik houd bij 10. 1 naam, vergeet dat niet meer. 1 naam, 2 handen vol. En dat ene woord zalig maken, gemeente, klinkt allereerst door wat Christus heeft gedaan voor zondaar. Dat is nu nog buiten u. En buiten mij. Hij is door zijn vader aangesteld in de eeuwigheid. Om de zaligheid te verwerven. Voor zijn kerk. En hij heeft die zaligheid verworven. Dat staat vanavond buiten kijf. Daarvoor zijn er te veel getuigen. Om dat nog te ontkennen. Eerste getuigenis, die stille, lege kribben. De tweede getuigen zijn de voetstappen van Jezus die woonde onder ons. De derde getuige is de zaal van Caïfas. Vierde Pilatus. Vijfde Golgotha. Zesde het lege graf. Zevende de apostelen. Acht Gods kerk de geschiedenis door. 9 Gods kinderen in het midden van onze gemeente. En misschien bent u de 10e getuig. Als je deze volkomen zaligmaker door je eigen hart mag kennen. Hij heeft de zaligheid verworven. De zaligheid is dus van hem. Hij bepaalt de inhoud van de zaligheid. Tweede aspect van deze zaligmaker. Hij is niet alleen een volkomen zaligmaker die vanavond zichzelf voorstelt als de enige zaligmaker door welke u en ik moeten zalig worden. En hij laat die boodschap vanavond ook met klem in uw leven klinken. Door hem moeten we zalig worden. Maar dan valt hij niet stil, trekt de handen van u af en wacht tot u de stap naar hem zet. Nee, hij is een volkomen zaligmaker. Een volkomen zaligmaker is een zaligmaker die zijn zaligheid ook uitdeelt en toepast. Hij maakt ook in dat opzicht zalig. Dat vertrouwen heeft hij ontvangen uit de handen van zijn Vader. En God, de Heilige Geest, heeft zichzelf vrijwillig aangeboden om de Zoon daarbij te assisteren in het zalig maken van zondaren. Het is de Heer Jezus Christus die dat ook voortdurend benadrukt. Dat de Heilige Geest, vanaf dat hij verhoogd is en aan de rechterhand van zijn Vader zit, de Zoon dient. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Hij maakt dus ook volkomen zalig. Dat geeft ook een heerlijke, heilige en vreugdevolle rust in het hart van u, jou en mij. Wanneer de Heere Jezus Christus alleen, we hoeven hem geen handje te helpen, helemaal alleen aan het werk is. Hij geeft een verslagen hart. Hij legt de genadegave van de droefheid naar God, de bodem van uw ziel. Hij geeft het geloof. Hij schenkt de hoop. En hij geeft het zicht op hem, zodat ik hem ga liefhebben die mij eerst heeft lief gehad. Hij schenkt de zaligheid. Het derde aspect. Zalig gemaakt worden, gemeente, door de Heer Jezus Christus is enkel genade. Wie bent u en wie ben ik dat de Heer Jezus stilstaat bij u? Ik vind dat een van de meest ontroerende momenten in het evangelie van Lucas. Dat de Heer Jezus wandelt over de weg, grote scharen die achter hem aanloopt. En dat van de rand van de weg opeens die blinde man gaat roepen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mij. En dan staat er opeens in dat Lucas evangelie, en Jezus stil staat. Draaide zich om en vroeg: wat wilt gij? Dat is genade. Lucas wil eigenlijk zeggen: het was vanzelfsprekend als hij doorliep, als je keek naar die blinde. En natuurlijk blijft hij stilstaan als je kijkt naar het hart van de zaligmaker. Want wat die hele schare niet lukt, lukt die ene blinde man wel. Met een appel op Jezus hart, ontferm u mijne, krijgt hij de zaligmaker tot stilstand. Dat is genade. Het is genade dat de zaligmaker in ons leven gaat werken. Maar wie onder ons verder mag zijn op de leerschool van de Heilige Geest, vindt dat er nog steeds een groot wonder dat God hem opzocht. Maar ik denk dat dat grote wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde in de loop van de jaren steeds meer op de achtergrond komt te staan. En in de plaats daarvan het groter wonder van Gods bewarende trouw, dat hij mij nog niet zat is geworden na al die jaren. Maar wij bewaart. Kijk maar eens naar Petrus die daar staat. Wat een getuige van Jezus' bewarende liefde. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begift. Te siften gelijk de tar. Maar ik heb voor u gebeden. Ook dat valt onder deze ene zaligmaker. Die volkomen zalig maakt. Wat een machtige troost vanavond voor Gods kerk. En laat ons ook vertroosten aan de hand van zondag 11. Met de wetenschap dat ook in deze dag, in de komende nacht, morgen, zolang als dat we hier mogen leven, er één is aan de rechterhand van de Vader, die voor u en voor mij bidt. Niet als een vrijbrief om zomaar voor het land weg te gaan leven. Maar als het geloof daarop ziet, op de biddende hoge priester, dan krijgt het geloof heilig heimwee om deze biddende hoge priester te aanbidden. Het derde aspect van Jezus, het vierde aspect van Jezus, de zaligmaker. Hij openbaart wie God is. Zonder Christus leer ik God niet kennen. Ik kom hem niet tegen in de natuur. Ik kom God als een genadige God. Als een almachtige en getrouwe Vader. Niet tegen buiten het kruis en buiten de zaligmaker om. Maar met die opdracht is hij ook gezonden naar de aard. Denk aan de woorden uit Johannes 1, die in de schoot des Vaders is gezeten. Die heeft hem, de Vader, ons uitgelegd. Alsof Johannes wil zeggen, hij die onder ons sprak, heeft eerst zijn oor te luisteren gelegd op het hart van zijn Vader. Heeft eerst als kind gekeken in de ogen van zijn Vader. En met wat hij heeft gehoord en met wat hij heeft gezien, is hij onder ons gekomen om te vertellen wie zijn Vader is. Hij openbaart Gods wil. Gemeente, dat is geen visioen of een droom. Sla Gods woord open en u kijkt Jezus in zijn gezicht. Open de schrift. En namens de Vader en de Geest opent hij zijn mond. Het volgende aspect van Jezus, de zaligmaker. Hij is degene die de opdracht heeft gegeven om het woord te verkondigen. Achter elke dienaar van het woord staat de gestalte van de verhoogde Christus, die in het gewaad van het evangelie tot u en tot mij komt. Ik zeg dit gemeente niet om mij, maar wel om de dienst der verzoening die vanavond ook in het midden van de gemeente plaatsvindt. Ik denk aan de woorden uit de bevestigingsformulier voor predikant. Er staat in het slotgedeelte een oproep naar de gemeente en die luidt als volgt. Bedenkt dat hij de mond van de Heere tot u is. Dat is een zware verantwoordelijkheid. Voor iemand die de mond van de Heere moet zijn. Maar wat is dat ook machtig gemeend als we dat ook mogen overdenken voor onszelf, los van de dienaar vanavond. Maar dat de Heere vanavond in het midden van de gemeente zijn mond, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, zijn mond open doet om u aan te spreken. En dat hij daarachter staat. Geen neutraal iemand, geen boodschapper, maar de zaligmaker. dat zijn gestalte en zijn naam dus ook de boodschap bepaalt. Dat elk woord dat klinkt vanuit het woord van de levende God gedompeld is in het bloed van de zaligmaker. En dat elk woord dat klinkt uit het woord van God opkomt uit het hart van de zaligmaker. En dat ik dus niet al luisterend mezelf hoef af te vragen, meent deze zaligmaker het nu wel of niet? Zou u dat durven denken? Hij die de dienst van de verzoening verworven heeft door zijn leven af te leggen. Die tot ons komt met de littekenen van het kruis. En ons aanspreekt als is hij op dat moment de gekruisigde Christus. Zo komt hij tot u. Ook daarin is hij een volkomen zaligmaker. Het volgende aspect van Jezus, de zaligmaker. Hij is ook de enige die de Heilige Geest geeft. Dat doet hij alleen. En buiten de Heilige Geest, buiten de Christus om, werkt de Heilige Geest niet. Ja, wel algemeen, maar niet zalig maakt. De rijkwijde van de Heilige Geest, ook onder de verkondiging van het woord, is breder en reikt verder dan alleen maar het algetal van de uitverkorenen, die onder de prediking van het evangelie door de zaligmaker getrokken worden tot hem en door hem tot de Vader. De Heilige Geest rustte ook op Saul. De Heilige Geest twistte ook met het hart van Judas. De Heilige Geest twist met alle harten van zondaren onder de prediking van het evangelie. In Handelingen twistte de Heilige Geest met het hart van Ananias en Safira. Vandaar dat Petrus kon zeggen, waarom hebt u de Heilige Geest bedrogen? Maar deze volkomen zaligmaker heeft de Heilige Geest aan zijn zijde. En hij geeft die geest. Niet met mate, maar wanneer Petrus daar staat voor het Sanhedrin, wordt zijn hart opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Stroomt over. Daarom stroomt zijn mond over. Vol van de Heilige Geest. Dat voorkomt dus, gemeente, dat wij vragen hoeven te stellen bij het werk van de Heilige Geest. Deze geest staat in dienst van de zaligmaker. Heel zijn werk wordt daardoor gestempeld om u, jou en mij zalig te maken. Deze Heilige Geest weet de barrières van ons hart te doorbreken. Deze Heilige Geest weet de ingang van ons hart feilloos te vinden. Deze Heilige Geest weet de wapens van verzet uit onze handen te slaan. Soms hard, soms zacht. Dat laten we over aan de wijsheid van de Heilige Geest. Deze Heilige Geest weet hoe, wanneer en waar hij de gaven van het geloof in uw hart moet planten. Zodat u onvoorwaardelijk u overgeeft aan een volkomen zaligmaker, die u kan, wil en zal zalig maken op zijn voorwaarden. Het volgende aspect, dat ligt dus in het verlengde. Het is alleen de Heere Jezus die zondaren bekeert. Dat doet hij alleen. Gelukkig ook maar, haast ik me te zeggen, vindt u niet? Dat alleen de Heere Jezus zondaren bekeert. Dat ik mezelf niet hoef te bekeren. Ook al komt uw roep naar mij toe, bekeert u. Want waarom zou het gij sterven? Maar weet u, het ellendige van u en van mij is dat we met die roep in onze oren gewoon doorleven. Want hoe vaak heeft die roepstem al geklonken in je leven? Bekeer je. En getuigt jouw leven daarvan, waarachtige bekering? Wat is dat ook een troost voor diegene onder ons die juist worstelt met de vraag. Hoe word ik nou tot God bekeerd? Dat doet Hij. Dat is nou het liefste werk wat Hij doet. Mag ik het even heel menselijk zo zeggen, gemeente? Dat is nou geen nevenfunctie van de zaligmaker. Dat hij er even bij doet. Dat doet hij nou alleen. Dat is nou het enige werk van de Heere Jezus Christus. Op dit moment. Het bekeren van zondaar. Bij een beter adres kunt u dus niet terecht. En de Heere maakt het u vanavond ook makkelijk. Er is maar één adres. Eén zaligmaker. Het volgende aspect. Hij vergadert zijn gemeente, de kudde. Hij is de goede herder. En door alles heen, ook tot op de dag van vandaag. Door de vervolgingen heen. Door de moeite heen. Door het kerkelijke gekrakeel heen. Door alle verwarring ook in kerkelijk Nederland heen. Door de twijfel die om zich heen begint te grijpen. Ongeloofstwijfel. En ook de harten van verschillende predikanten en theologen heeft bevangen. Hij vergadert in alle rust zijn gemeente die bestaat uit jong en oud. Vooral jong. Laat ik dat gewoon maar eens vertellen, gemeente. Het was nog niet zo lang geleden dat ergens op een school een docent met zijn klas in gesprek raakte. Deze docent is een man die God vreest. Het is gewoon een normale man, jongelui. Met een gezin. Wordt ook wel eens boos in het lokaal omdat die leerlingen niet luisteren. Of omdat hij zelf niet goed in zijn vel zit. Maar hij vreest de Heere. En hij zocht het gesprek met zijn klas. Want die vond zondag ervoor was er avondmaal geweest in zijn gemeente. En de Heere was in zijn leven overgekomen bij vernieuwing. En hij kon er niet over zwijgen. Hij kijkt zo de klas rond. En hij vertelt erover. 14, 15 jaar. En hij zegt zo heel in het algemeen. Kennen jullie dat ook? De liefde van de Heere Jezus Christus. Of vraag je daar ook om? Zonder dat hij dat bewust deed, kijkt hij een meisje aan en herhaalt die vraag nog eens een keer tegen haar. En dat meisje begint te huilen. 14 jaar. Maar goed, zo'n docent die denkt ook, laat ik haar niet verder in verlegenheid brengen. Geeft er een draai aan en het gesprek liep verder. 'S Avonds kreeg hij een mail binnen van dat meisje, waarin ze schreef hoe het ook in haar gemeente avondmaal was. En dus zoals 14-jarig meisje avondmaal had gevierd in de bank. Gebeurt gewoon in 2019, gemeente. Begrijpt u trouwens ook dat ik daarop zo'n hekel heb. Van al het geklaag en gesomber over deze tijd. We doen God tekort. De Heere gaat gewoon door totdat de laatste wordt binnengebracht. Ook in Nederland. Dat is nou het werk van de Heere Jezus Christus. Al wordt hij misschien onteerd door predikanten en theologen. Hij wordt geëerd door zuigelingen, kinderen, jonge mensen, volwassenen en ouderen. Die als een berooide zondaar in de kerkbank zitten te luisteren. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het volgende aspect. Hij bewaart niet alleen zijn kerk en vergadert zijn kerk. Hij beschermt ook zijn kerk. Tegen zijn en mijn vijanden, zal de catechismus later zeggen. Hij beschermt zijn kerk. Zeker, ik weet het, en dat bent u ook met mij eens, dat wij onze verantwoordelijkheid hebben te nemen, ook in deze tijd, en laten we die ook nemen, maar dat begint in de binnenkamer, toch? Niet op de barricades. En wij mogen onze stem laten horen. Nadat we geluisterd hebben naar het woord. Maar u en ik kunnen de kerk niet redden. Want de kerk is al lang gered. 34 na Christus legde God zijn kerk verankerd in de doorboorde handen van de opgestane Christus. En vanaf dat moment geldt, niemand kan mijn kerk uit mijn handen rukken. Hij beschermt. Laten we dat ook met het oog op het persoonlijke leven, gemeente, als we de Heere mogen kennen. Met troost voor ons hart neerleggen bij de Heere. De kerk is niet onze zorg. Ook niet de gemeente. Ik kan niet eens voor mijn eigen leven zorgen. Dat moet God doen. Het volgende aspect. Dan zijn we er bijna, we zitten bij het negende. Hij wekt zijn kerk op de jongste dag. Dat hoort ook bij zijn zaligmakende bediening. Als hij wederkomt op de wolk, dan komt hij niet in de eerste plaats als een rechter onder de mens. Maar dan komt hij als de bruidegom. Heilig verliefd op zijn bruid. Dat geeft op dit moment de gespannen houding van Christus in de hemel. Keer op keer kijkt hij met een schuin oog naar zijn vader, wachtend op het signaal dat de vader geeft. Om zijn bruid op te halen. En hij haalt ze overal vandaan. Uit de ashoop. Uit de graaf. Uit de zeeën. Uit de ravijnen in de bergen. Van plaatsen waar wij op dit moment geen besef van hebben. Maar hij weet waar ze zijn. En hij wekt ze op. Wat is dat een heerlijke gedachte, gemeente? Wij moeten misschien een keer afscheid nemen van elkaar. Voorgoed. Banden worden hier ontbonden. Dan zeggen we de laatste woorden. De laatste blik. De laatste kus. Maar wie ligt in Jezus' handen? Die blijft het voorwerp van zijn liefde. Want hij heeft gezegd dat zelfs de dood en het graf geen scheiding teweeg kunnen brengen tussen hem en zijn kerk. Nu zitten we bij het laatste. En eerlijk gezegd, gemeente, vind ik dat het heerlijkste. Het laatste aspect van de zaligmaker is dat hij zijn ambt als zaligmaker teruggeeft in de handen van zijn vader. Paulus beschrijft dat in 1 Korinthe 15. Als alles voorbij is. Als Jezus niet meer hoeft te bidden aan de rechterhand van zijn vader, want de laatste is op zijn gebed binnengehaald voor de troon. Als Jezus niet meer over de aarde hoeft te gaan om al zijn kinderen op te roepen uit hun graaf, want de kerk staat er als een geheiligde bruid voor het aangezicht van zijn vader. Als de zaligmaker niet meer hoeft te zeggen tegen zijn vader, Vader, ik wil dat waar ik ben, die bij mij zijn, die gij mij gegeven heeft, want hij mag ze dan voorstellen als verhoring op zijn gebed, als de vervulling van de wil van zijn vader, daar staan ze allemaal. En dan buigt hij zich voor zijn vader en is de zoon middelaar af. Om plaats te maken voor de drie enige God. Opdat God zal zijn alles en in alle. Is een volkomen zaligmaker, gemeente. En vanavond wil ik maar heel eenvoudig het zo neerleggen bij u en bij mij. Eén gebed tot deze zaligmaker. En je hebt hem helemaal. Eén gebed. Er kunnen zomaar een paar woorden zijn. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijn. O God, wees mij zondaar genadig. Die ene zucht waar Psalm 5 over sprak, wat we samen mochten zingen. Sla elke zucht, mijn hart ontgleden. Ootmoedig ga, schenk mij het genot. Uws heils, uw zaligheid, mijn koning en mijn God. Eén gebed. Eén gebed. Eén adres. Eén zaligmaker. Tegenover één ademstocht. Je bent verloren. Die zaligmaker is gegeven. Wat bedoelt Petrus daarmee? Wel heel eenvoudig dit. Die is door zijn vader gegeven. Dat vind ik ook het mooie, gemeente, dat is de laatste keer dat we naar zondag 11 kijken. Laten we maar even kijken. Als zondag 11 de naam van de Heere Jezus uitlegt, dan wordt de eenheid tussen God bewaard. En dat is fundamenteel, ook voor ons. Wat krijgen we als we een godsdienst hebben waar het alleen maar over Jezus gaat? Vergummel ik het even zo zeg, gemeente. Jezus voor en Jezus na. Een preek met alleen maar Jezus. Een geloof met alleen maar Jezus. Dat is een arm geloof. Dat doet niet recht aan wie God is. Ook niet wie de zaligmaker wil zijn. Want zondag 11 zet in. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? De catechismus wil als het ware de eenheid binnen God meenemen. En dat neerleggen als een fundament waarop nou die betekenis van de naam Jezus wordt uiteengezet. Precies zoals Petrus dat doet in Handelingen 4 vers 12. Eén naam onder de hemel gegeven. Alsof Petrus wil zeggen, deze naam komt niet van de aarde. Nee, van bovenuit de hemel, onder de hemelen gegeven. Hij zegt als het ware, achter deze naam, achter de persoon van de zaligmaker, achter Jezus uit Nazareth, staat zijn vader. Die zijn zoon zond naar deze wereld. Omdat deze vader, de zoon en de heilige geest deze wereld lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Handelingen 4 vers 12 is gericht tot moordenaars. Nu zitten bij mijn weten vanavond in de kerk geen moordenaars. Niet in de letterlijke zin. Maar de kans is wel groot dat u vanavond een moord begaat. Door deze zaligmaker. Opnieuw. Te kruisigen. En zonder hem naar huis te gaan. Durf je dat aan? En kijk eens terug op al die jaren. Dat je twee keer op een zondag die moord begint. En dat de Heere vanavond nog tot je komt. En ik het namens hem mag zeggen. Hij is het die jou zijn vriendschap biedt. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Amen.